Hey, hallo, Raf de Bruin hier. Bedankt voor het luisteren. Deel zeker deze podcast en word lid van onze Facebookpagina. Op die pagina kan u vragen stellen, voorstellen doen en zelfs feedback geven. Want alleen via dialoog blijft de kwaliteit hoog. Hey, dat rijmt. Dat rijmt. Even opschrijven. Het is veel te vroeg om een podcast op te nemen. Ik weet het, het is 6:00 's morgens en mijn stem klinkt als schuurpapier. Maar na mijn gesprek gisteren met de collega's van Geestelijke Gezondheidszorg heb ik nog lang zitten nadenken, reflecteren. Ik heb geleerd dat het doel van mijn collega's van de Geestelijke Gezondheidszorg niet is om zoveel mogelijk studenten te vergaren. Maar wel om die studenten te vergaren die ervoor gemaakt zijn. Want elk jaar zijn er studenten die de juiste drive of mindset, of hoe dat je het ook wil benoemen, bezitten. Maar slechts een fractie van hen kiest uiteindelijk voor het geestelijke gezondheidszorgpad. En waarom heb ik er nu over zitten nadenken en wakker liggen? Wel, ik besef plots dat ik 20 jaar geleden zo'n student was. Maar ik heb niet gekozen voor de geestelijke gezondheidszorg. Ik liet mijn keuze bepalen op basis van vooroordelen en stereotypen. Waarom zou je kiezen voor zotten? Het is toch uitzichtloos? Het is toch dweilen met de kraan open? Dan had ik toen geweten dat kiezen voor de GGZ gelijk stond aan kiezen voor een familie of een nauwe band met iedereen die eenzelfde integere, empathische houding beheerst, los van de problematieken die zij behelpen, ja, dan had ik voor de GGZ gekozen. Deze aflevering is een must-hear voor elke student verpleegkunde. Leer de geestelijke gezondheidszorg kennen zoals het hoort. En niet zoals ik 20 jaar geleden, op basis van indrukken en cowboyverhalen. Laat het beeld voor je ogen los en geef jezelf de kans om dit prachtig domein te verkennen. Mijn naam is Raf de Bruin. Welkom bij Broadcast Nursing. Dit is een aflevering van Broadcast Nursing het KDG. Vandaag op het menu het geheime recept van de geestelijke gezondheidszorg. Van stereotypen gesproken. Ik was op de startvergadering van mijn allereerste academiejaar aan de Karel de Grote Hogeschool. Kortom, ik kende daar bijna niemand en ik was bloednerveus. Dus ik zet mij in het midden van die aula en ik kijk rond naar mijn nieuwe collega's. En ik dacht, ja, dat is een leuke bende. Ja, allemaal ook eenzelfde stijl als ik, eenzelfde kledingstijl, eenzelfde kleurenpalet. Maar ik bedacht me toen ook wel van, ja, ik mis ook nog wel een beetje pit, zo een hoekje af. En toen ging de deur van de aula open en wie kwam daar iets later dan de rest, lees tussen haakjes, te laat binnen? Twee dames, gekleed in de meest kleurrijke outfits die er bestaan, elk met een alternatief kapsel, een vuurrood gestifte mond en een glimlach van een meter breed. Dus ik vraag aan mijn buur van, ja, wie zijn dat? Wel, dat zijn Askje van Elzen en Katja von Kanel. Zij zijn van het domein geestelijke gezondheidszorg. En ik dacht, Ah ja, nu snap
alles
ik.
Alles weer duidelijk.
Ineens, maar dat is, hebben jullie dat niet? Dat je kunt zo zien aan België, en één Hollander daartussen, je weet wie dat een Hollander
absoluut,
is.
Ja.
Maar dat is het binnen verpleegkunde toch ook? Je kunt toch zien van, oké, dat is een van de spoed, dat is iemand van geriatrie. Ja. En ja, dat zijn er van de psychiatrie.
In het eerste jaar vind ik dat je dat al ziet. En denken wij zo, en na de lessen, als wij zo les hebben, zeggen wij al van, dat is er een voor de geestelijke gezondheidszorg.
Ja. En meestal hebben we het juist.
En wat maakt dat juist iemand voor de geestelijke gezondheidszorg?
Ja, misschien ook wel dat tikkeltje anders zo.
Beetje bijzonder.
Ja, bijzonder. Soms een goede hoek eraf, zo, hè. Zo'n goede hoek. Zo wat meer openstaan voor wat buiten de norm valt, zo die, ja.
Of die wat diepgang zoeken, hè.
Het is niet vreemd dat je dat zo zegt, wat dat kleurrijk. Mensen zijn vaak ook kleurrijkere figuren, zo vind ik. Zo. Die wat anders van uiterlijk of zo, andere... Ja, net niet meegaan met de mode of vertraagd in de mode of zo, die dingen. Zo. En zo ook iets nastreven vaak. Hè, als je dan met die studenten praat, dan hoor je zo dat er zo in dat verhaal vaak iets zit. Zo van, ik kom uit een thuis waar heel veel, pleegkinderen geweest zijn. Of er is altijd zo iets in dat verhaal, vind ik, dat anders maakt dat zo de standaard vaak. Zo.
Is het ook een beetje die kwetsbaarheid opzoeken?
Absoluut, ja. Absoluut.
Maar is het tegelijkertijd dan ook niet in een valkuil?
Ja, ik vind dat persoonlijk van niet. Ik zeg altijd zo van... ik vind dat heel veel studenten, als ze denken over geestelijke gezondheidszorg, vragen ze dat af. Hè. Ja, maar ik ben zo gevoelig of ik ben wat kwetsbaarder en ben ik er dan wel tegen opgewassen? En ik denk net dat is dat je moet hebben om in de geestelijke gezondheidszorg aan de slag te gaan. Zo die verhoogde kwetsbaarheid, zo'n extra radarke zo, hè, voor dat op te pikken. Het enige wat dat, ook belangrijk is om te hebben, is... de mogelijkheid om zo die gevoeligheid te onderzoeken en ermee aan de slag te gaan en er iets werkzaams van te maken. Dat moet er ook zijn.
Dat is een beetje de taboe dat er jammer genoeg nog altijd rond zweeft, hè, rond die geestelijke gezondheidszorg. Dat studenten heel vaak twijfelen over, ga ik nu effectief kiezen voor die geestelijke gezondheidszorg? En dan soms bij ons op gesprek komen, omdat ze dan horen van ouders of van vrienden of hun vriendenkring, je gaat dat toch niet kiezen, want je gaat zelf zot worden of je gaat dat niet kunnen of je bent er te gevoelig voor, je gaat alle problemen mee naar huis nemen. En die daardoor heel erg beginnen twijfelen. Maar dan toch nog vaak het wel doorzetten en dan achteraf wel heel dankbaar zijn dat ze die richting toch gekozen hebben.
Ja, er gaat heel veel uit over dat ik wil het niet mee naar huis nemen, zo, hè, de laatste tijd. Dat is zo'n item. Hè. Je moet de grens trekken tussen professioneel bezig zijn en privé en zo. Ik vind eigenlijk altijd dat het wel goed is om iets mee naar huis te nemen. Hè. Ik zou dat raar vinden als ik zo tegen iemand mijn probleem vertelde, dat zoals een robot beluisterd zou worden en dat ik er zeker van zou zijn dat die persoon daar nooit meer over zou nadenken. Dan zou ik je dat geen goede hulpverlener vinden. Natuurlijk, ik zou het ook niet goed vinden als die hulpverlener na 3 weken uitvalt omdat het hem zo triestig is. Hè. Dus je mag de dingen wel mee naar huis pakken, maar dan moet je er iets mee doen. Hè. Dan moet je erover nadenken, dan moet je ermee bezig zijn, dan moet je het aan plaats geven. Dus op zich vind ik het mee naar huis nemen aan zich...
Is het niet beter... Oké, je mag het mee naar huis nemen, maar... Je mag er niet wakker van liggen s'nachts. Want dan is je onderbewustzijn ermee bezig en dan klopt er iets niet. Dan ben je geen hulpverlener, dan ben je bijna hulpvrager.
Dat is bijna letterlijk wat we tegen de studenten ook zeggen. Hè. Je mag het mee naar huis nemen, maar je mag er niet wakker van liggen. Of je mag niet s'nachts wakker worden en naar de afdeling bellen van oei zeg, heb ik dat wel gedaan? Of die patiënt heeft dat al mij verteld, ga eens zien hoe dat ermee is. Dan gaat het net iets te ver.
Ja, ik denk dat nog heel veel mensen... denken dat geestelijke gezondheidszorg, dat ze gewoon denken aan One Flew Over the Cuckoo's Nest. He, voor de mensen die dat niet kennen, de film met Jack Nicholson, daar heb je ook een toneelstuk aan gekoppeld, waar dat alle clichés worden opengetrokken. He. Alles in tweet, mensen die een beetje te veel zijn, dwangbuizen, heel strenge verpleegkundigen, alleen verpleegsters, en dan een paar bodyguards die enkel uitdrukken wanneer dat er agressie is. Dat is het toch niet meer?
Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het enige waar je wel mee zit natuurlijk, is dat als mensen in nood zijn, zwaar in nood zijn, dat ze niet altijd niet meer gecontroleerd reageren. Hè? Dat ze het soms gewoon moeten lossen, zo, hè? Omdat ze in nood zijn. Ze zien het niet meer. Ze zijn ofwel heel bang of onrustig en reageren dan wel eens, ik noem dat primitief, maar dat doen wij ook. Hè? Als wij thuis gedoe aan ons hoofd hebben, dan schieten wij ook uit. Dat is ook een primitieve reactie. En dat heb je natuurlijk wel.
Ik heb een zoon van 5, een dochter van 8. Ik hoop, en ik denk zelfs, dat als zij volwassen zijn, dat taboe veel minder gaat zijn. Veel kleiner.
Wij hopen dat ook.
Ik hoop het ook.
Wij werken er al eens heel erg aan, ook in de opleiding. Dat we daar,
Ik merk gewoon hoe dat we er nu tegenop kijken. We hebben zo van die verschillende campagnes gehad. Hè. Mensen die vooruit komen van, kijk, ik heb al beroep gedaan op geestelijke gezondheidszorg of... de rode neuzen dag of antipesten praten
te gek, over. Project te gek.
Dat was er vroeger allemaal niet.
Hè? Nee, klopt. En dat is absoluut hoopgevend. Ook dat bijvoorbeeld grote instellingen, bijvoorbeeld zo van die, bijvoorbeeld in Bethanienhuis doen ze zo van die wandelnamiddagen, gewoon de patiënten, hè, met gewoon mensen uit Soersel ook. Hè. Dat maakt dat het ja, behapbaarder wordt, hè, dat mensen beter gaan begrijpen. Hè. Maar er blijft nog wel zoiets als de menselijke aard. Hè. De menselijke aard is zo, ik ken het niet, dus ik ben er bang van, dus ik werp het van mij af. Hè.
Ja. Ja. Zo wantrouwig zijn, ja. Hè, ja.
Ja. En dus dat blijft een strijd. En dat is ook een strijd. Studenten die ervoor kiezen zo voor geestelijke gezondheidszorg, kennen dat wellicht ook zo. Van dat er zo ja, thuis wel eens wordt gezegd, ga jij dat nu doen? En dat blijft wat. En dat is die angst. Angst voor het onbekende.
Kent u Howard Carter? Howard Carter staat bekend als de grootste archeoloog aller tijden. Omdat hij de ontdekker is van de belangrijkste vondst aller tijden. Een vondst die de wereld met verstomming heeft geslagen. Een vondst die elk niet-coronajaar miljoenen toeristen lokt. Jawel, Howard Carter ontdekte het graf van Tutankhamon. Maar was Howard Carter wel zo groot als men denkt? Naar mijn bescheiden mening niet. En toch zeker niet als je zijn werkmethode bekijkt. Eerst en vooral kreeg hij de opdracht en natuurlijk ook het geld van een miljonair genaamd Lord Carnarvon. Vervolgens is Carter in de Vallei der Koningen in het Egyptische Luxor beginnen graven, maar hij had geen flauw idee waar te beginnen. 14 jaar later, tientallen putten later, had hij nog steeds niets gevonden. Uiteindelijk wilde Lord Carnarvon de geldkraan dichtdraaien, maar Howard Carter smeekte alsjeblieft nog 1 keer... En op 4 november 1922 stootte Carter op een trede. En hij graafde verder en kwam nog een trede tegen. En uiteindelijk botste hij op een deur. Een verzegelde deur. En boven die deur stond geschreven: hier ligt Tutankhamon. Het graf werd opengebroken en tot op heden tentoongesteld. Lord Carnarvon, echter, heeft niet lang kunnen genieten van de vondst. Hij stierf 2 maanden later in Luxor aan bloedvergiftiging. Volgens velen de vloek van Tutankhamon. Is dit archeologie of ordinair schattenjagen? Dat laat ik in het midden. Maar feit is wel dat een verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg een archeoloog moet zijn, een gezonde archeoloog en zeker geen schattenjager. Hij of zij mag enkel beginnen graven in opdracht van de cliënt, van Tutankhamon zelf en niet in die van anderen. Het graven mag ook niet in het wilde weg gebeuren, het moet samen met de cliënt gebeuren. Het mag ook niet de bedoeling zijn om te graven tot de diepste kern. Nee, je moet weten wanneer je moet stoppen. En als je iets ontdekt, behoed jezelf voor interpretatie. Wees je ervan bewust dat je nooit echt het fijne ervan, de ultieme waarheid, zult ontdekken. Kortom, word geen schattenjager. Want een schattenjager botst vroeg of laat op de vloek van de farao. Wat is een goede verpleegkundige in de geestelijke gezondheidszorg? Welke vaardigheden moet hij of zij bezitten? Zometeen in deel 2.